Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Goedendag allemaal, welkom bij Space Cowboys nummer 95.
Precies.
Ja, precies. En we nemen vandaag op met z'n tweeën en aan de andere kant staat Arno.
Ja, goedemiddag Michel.
En ik ben Michel van Baal. En we waren eigenlijk, dus traditie wil met z'n drieën, maar helaas is de derde Space Cowboy ziek. Dus we doen het met z'n tweeën, maar dat gaat goed lukken, want we hadden een heleboel weer wat te bespreken valt. Laten we even beginnen bij triest nieuws, want we hadden twee overlijdenden afgelopen periode die voor de ruimtevaartliefhebber opmerkelijk waren. Allereerst natuurlijk Vangelis. Heb jij, wat had jij met Vangelis?
Ja, ik ben sowieso wel instrumentale muziek fan. Dus Vangelis hoorde daar zeker bij. Ja. En helemaal de nummers die hij ook maakte voor Mars Odyssey en voor Juno. Ja. Die heb ik natuurlijk allemaal klaar op de podcastlijst staan. Dus daar luister ik regelmatig naar. Ja, Vangelis is een van mijn helden van vroeger. Ja.
Ja, het is wel echt iemand die ik ook wel het gevoel heb dat het echt een beetje de componist van de ruimtevaart was.
Samen met Jean-Michel Jarre.
En wie is er? Help me even.
Jean-Michel Jarre is de beroemde synthesizer. Componist uit Frankrijk. Die twee maakt altijd als je naar een documentaire van Guy Titula keek, de muziek was altijd van één van die twee.
Ja, ja. Nou, het gaat al heel ver terug. Nou ja, ik weet ook dat uit de tijd dat ik bij ESA zat, André Kuipers een enorme fan was en dat we ze ook elkaar ontmoet hebben. En het was ook wel opmerkelijk hoeveel ruimtevaartorganisaties toch stil hebben gestaan bij zijn overleden. Ik zag NASA er uiteraard aan overtweeten, ESA ook. Elon Musk zelfs, die afscheid nam op Twitter, dus wel een
Kijk, ruimtevaart heeft altijd iets mythisch over zich. En die muziek die hielp er altijd bij om dat beeld te versterken in mijn ogen. Ja. En Vangelis deed dat heel mooi met behulp van elektronisch, maar ook af en toe met klassieke muziekinstrumenten zoals piano en andere. Dus het trok mij altijd wel.
Ja, ik hoorde trouwens dat hij geen noot kon lezen. Dat echt een autodidact was qua muziek. Dat is ook weer bijzonder. Ja. Maar hij is niet meer. Ik begreep dat hij overleden is in Frankrijk op de IC. Op de IC en helaas toch een van de mensen uiteindelijk, een van de slachtoffers van de COVID-pandemie nog was. Dat las ik ergens. Die is ontvallen. Er is ons nog iemand ontvallen. Dat weet ik dan daar weer niet helemaal uit mijn hoofd. Moet ik even kijken. Colin Cantwell, 90. Dat is natuurlijk wel een gezegende leeftijd. Ja. En niet iedereen is misschien meteen. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist het ook niet. De naam rinkelde niet direct een balletje. Maar hij is de ontwerper van Star Wars. Dus de T-Fighter, de X-Wing en de Death Star komen uit zijn geest. En ook de eerste, hoe heet het ook weer? Hoe heet het schip nou? Hij staat op mijn piano, heet dat ding?
Star Destroyer.
Nee, nee?
De Millennium Falcon.
De Millennium Falcon, denk je. De eerste, ja. Niet, waarvan uiteindelijk alleen de cockpit is overgebleven, heb ik begrepen. Die is nog. Die zit van het oorspronkelijke ontwerp. Dat ding wat er een beetje raar aan de buitenkant zit. Dat is nog van het originele ontwerp. Maar voor de rest is hij heel anders. Dat was veel langwerpiger en zo oorspronkelijk. Ja. Nou, helaas is die er ook niet meer. De eerste keer dat we deze man leerden kennen, ik niet hoor, want ik was er niet. Maar de eerste keer dat we hem tegenkwamen was op Stanley Kubrick's oorspronkelijke 2001. Dat is blijkbaar de eerste keer dat hij als ontwerper al op de
credits. Zij heeft ook dat schip ontworpen?
Dat weet ik niet helemaal, maar hij was voor het eerst betrokken bij dit soort projecten.
Ja, dat is ook. Ik vond 2010 nog net een stukje beter dan één, maar dat is persoonlijke smaak natuurlijk. Maar die ontwerpen die daarin kwamen, geeft echt een gevoel van grootsheid. Hè? Grote schepen.
En ook knap dat het in die tijd natuurlijk ook gewoon nog, en zeker ook bij de eerste Star Wars films, moest het ook gewoon nog met fysieke modellen. Hè? Want wij hebben tegenwoordig kun je dat allemaal renderen. Maar dat is natuurlijk allemaal nog uit de tijd dat niet kon. Ik zag ergens voor het langskomen van de Death Star. En dan inderdaad, dat was gewoon een bol te grootte van ongeveer een flinke kast, zeg maar. Maar ja, dat was fysiek, bestond die ook echt.
Die zou ik wel thuis willen hebben.
Dat zou wel duur zijn, denk ik. Die wil ik kopen. Nou goed, we nemen afscheid van ze. Wat heb je nog meer bij je?
Nou, ik heb een aantal dingen. dingen bij me. Er gaat zo direct, ik denk om 8:30 vanavond, gaat Transporter One van SpaceX omhoog.
Oh.
En die heeft aan boord wel interessante dingetjes. En één daarvan is een experiment om metaal te snijden in de ruimte.
Waarom is dat moeilijk?
Dat is nog nooit gedaan.
Okay.
Het is een robotarm die ze ontwikkeld hebben. Het idee is een beetje om de tweede trap van raketten te gaan gebruiken voor andere doeleinden als ze eenmaal in de ruimte zijn. Nou, dan moet je natuurlijk in staat zijn om metaal te kunnen snijden.
Ja, recycling in orbit.
Precies. Ja. En dit is het eerste experiment op dat vlak. En er gaan nog meerdere volgen. Maar de Transporter, dat is een soort concept bij SpaceX waarbij ze meerdere satellieten op een partnersatelliet zetten.
Ja.
En die kunnen dan naar een andere baan gebracht worden dan Falcon 9 normaal gesproken brengt. Dus dat is een interessant concept.
Ja, dat is een rideshare, is dat geloof ik
nog?
Precies. Ja.
Ja.
Nee, ik zat er heel even naar te kijken en toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad nog niet zo heel makkelijk, want je kunt wel gaan zitten boren, bij wijze van spreken, maar je wil ook voorkomen dat er aan alle kanten schilfers metalen loskomen, want daar heb je weer Space Debris met alle ellende van dien. Dus je moet het natuurlijk wel zo doen dat je het dat je geen rotzooi veroorzaakt. En dat is toch wel een uitdaging.
Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar de resultaten zijn. En of de resultaten daar ook publiek van worden. Hè? Want het is een privaat bedrijf die dat doet. Dus moet even kijken hoe dat afloopt. Maar...
En die willen dan uiteindelijk zeg maar allemaal upper stages van raketten die rondzweven.
Nou ja, bijvoorbeeld Nanorex heeft het idee om nieuwe commerciële stations te bouwen met behulp van tweede trappen. En dan moet je dus inderdaad in staat zijn om daar wat aan te kunnen sleutelen. Dus dat is wel interessant om te doen.
Het geeft wel een soort Mad Max gevoel qua uitstraling wat je dan krijgt.
Ja, misschien krijg je ook wel Mad Max ontwerpen eruit.
Maar
uiteindelijk lijken die toch te kunnen werken. En NASA heeft ook in geïnvesteerd. Hè. Het is niet zomaar een wild idee wat door Nanorex zelf bedacht is, maar het heeft uiteindelijk ook geld gekregen via NASA om daar verder naar te kijken.
Nou ja, het is natuurlijk ook wel een ontwikkeling. We hebben het in het verleden ook wel eens over gehad. Dat je ook uiteindelijk in de volgende fase wel moet gaan kijken hoe je daadwerkelijk dingen kunt bouwen. Ja, en dan kom je bij de fase dat je moet gaan lassen, snijden, inderdaad boren in dingen.
Ja,
dat is eigenlijk wel opmerkelijk dat we eigenlijk moeten bekennen dat we dat helemaal niet kunnen.
En dat er pas nu experimenten bedacht worden om die kennis op te gaan bouwen. Hè? Want je zou verwachten dat in de jaren 80, 90 al gebeurde.
Ja.
Maar dat is heel weinig gedaan.
Nou, eigenlijk was het tot nu toe gewoon Lego. Je kan dingen aan elkaar klikken als ze ontworpen zijn om ze aan elkaar te klikken. Maar daar houdt het ook mee op. Interessant. Ja, en dat gaat vandaag omhoog.
Vandaag om 8:30 staat het op de planning. Houden we even in de gaten.
Er komt ook nog wat terug, dacht ik. Want dat is natuurlijk wel het verhaal van de afgelopen weken. Starliner.
Ja, Starliner.
Dus wanneer weet jij uit je hoofd wanneer die...
Die zou morgen terug moeten komen.
Oké.
Ja.
Ja.
Dus ik moet eerlijk zeggen, ik volg het een heel klein beetje. Maar ik vind het toch minder spannend dan de eerste keer dat Dragon omhoog ging. En waarom? Ja. Misschien omdat het de tweede is in het verhaal, dat weet ik niet. Maar er schijnen toch nog wel wat probleempjes te zijn met hem. Vooral met zijn stuurraketten dat een aantal
dat
niet doen.
Misschien is het goed om heel even terug te halen wat voor de luisteraar die er niet zo in zit. Dit is de tweede, zeg maar, poging of de tweede vehikel waarmee Amerika mensen naar de ruimte kan brengen naast Dragon. Weet je, het is een vergelijkbaar concept. Eigenlijk ook wel weer vergelijkbaar met de Apollo-capsule allebei in zekere mate. Net even iets anders uit. En dat had al heel lang... Nou ja, het is tegelijkertijd met Dragon eigenlijk opgestart, maar ging heel veel trager. De eerste echte vlucht ging mis. En ik begreep ergens dat het de bron van het probleem waarom dat nou misging, is uiteindelijk ISS niet konden bereiken omdat het ding veel te veel brandstof aan het verspillen was en allerlei bewegingen. Dat zat in de synchronisatie met de klok. Dus blijkbaar liep er een klok 11 uur achter op de...
Dat is één onderdeel ervan. Er zijn ook nog wat software dingen te zijn geweest, waardoor bij elkaar genomen ze gewoon geen toestemming kregen om aan het ISS te koppelen. Ik denk dat dat heel slim is om te doen. Daardoor moesten ze inderdaad een tweede vlucht gaan doen.
Ja.
En die is vorige week gelanceerd. En dat leek in het begin nog wel oké te gaan.
Nou, is al een keer van het platform afgehaald, omdat er vijf kleppen niet, of 12 kleppen niet open wilden, zoiets.
Ja, twee van die brandstofkleppen die gewoon vastgeroest bleken te zijn. Hè?
Oh, ja.
Dus... Dan breng je hem weer naar het platform lanceren. Dan denk je dat het wel goed is met die propulsiesystemen. En dan schijnt er nu toch nog wat dingetjes te zijn, waardoor men toch niet direct al een volgende vlucht durft te agenderen.
Ja. Dus, ja, ik begreep van de soort van vier hoofdthrusters die ze hebben om zeg maar baancorrecties te doen. Dus niet voor het bewegen binnen de baan en de oriëntatie, zeg maar echt voor de baancorrecties. Dat van die vier twee het niet deden.
Precies.
Ja. En dat is natuurlijk ook wel scary. En bovendien maakt natuurlijk ook die landing of zegt de ontkoppelen straks nog spannend. Ja. Want ja, die heb je ook weer nodig voor de re-entry, ja. Om die re-entry in te zetten. Dus en ja, dat is, ik kan me wel voorstellen dat je dan niet daarna heel zo. Dat viel me ook wel op. Ze riep heel hard van, oh, het is groot succes. Maar ik denk wel, ik weet niet of je dan kan claimen dat het een groot succes is eigenlijk.
Ja, ik zou daar ook. Ik heb daar wel enigszins mijn twijfels mee op dit moment. Maar ja, we gaan het zien. Laten we eerst eens even wachten of hij morgen inderdaad goed naar beneden komt.
Ja.
En, want het is wel apart, hè? Want hij landt niet op water, hij landt op land. Dus dat is ook anders dan wat bij Dragon gebeurt. Dus dat betekent dat het propulsiesysteem in de laatste fase toch nog wel even aan moet om die klappen zachter te maken.
Ja.
Dus ik ben erg benieuwd hoe dat gaat aflopen morgen.
Ja, wat trouwens ook nog een onderbelicht aspect hier vond, is dat hebben we natuurlijk met z'n allen misschien wel bewust, maar niet over gehad. Maar hij ging natuurlijk eigenlijk Russisch omhoog. In de zin dat, dat die Atlas V, ja, daar zitten nog Russische, wat is het, RD-180's onder. Weet je?
Ja,
dat,
absoluut.
Ik begreep dat het sinds 2014 mogen ze niet meer doen. En ze mogen ze althans die dingen niet meer kopen. Maar alles wat ze nog wel in bestelling hadden, is natuurlijk nog wel uitgeleverd. En dat ze, maar dat ze om die reden ook geen, op dit moment ook geen nieuwe Atlas V lanceringen verkopen. Omdat het heel onzeker is dat ze straks, ja, ik meen ergens, een tijdje terug hadden ze nog voor 21 lanceringen, hadden ze nog motoren, maar daarna niet meer.
Ja, maar sowieso, hè, ULA heeft Vulcan op de lijst staan om dat over te nemen. Maar Vulcan is weer heel erg afhankelijk van de motoren die geleverd worden door Blue Origin, hè?
Ja.
De BE4's.
Ja, daar had jij nog iets anders over.
Ja,
als we dan toch een bruggetje maken naar. ja, zag ik lang.
Ja, Blue Origin heeft nu net een week geleden een video online gezet waarbij ze laten zien dat inderdaad die BE4, die niet alleen de Vulcan omhoog moet sturen, maar ook hun eigen New Glenn omhoog moet sturen, dat die daadwerkelijk heel deep throttable is. Hè?
Ja.
Dus dat je heel makkelijk de hoeveelheid vermogen kan regelen van de raketmotor.
Ja.
En dat is indrukwekkend om te zien. En het is ook duidelijk dat ze dat heel erg snel kunnen doen. Wat ook nodig is op het moment dat je de eerste trap wil laten landen op een platform.
Ja.
Wat Blue Origin ook wil doen. Dus er lijkt daar wel wat. Wat ik begrepen heb, is dat de eerste BE4-motoren voor Flight van Vulcan, die moeten al dit jaar geleverd worden.
Ja. Okay.
Dus ULA zit te wachten tot die dingen komen, want zij hebben de rest van de Vulcan al min of meer klaarstaan.
Ja, en die RD-180 zijn op een gegeven moment wel op.
Die zijn dus op, dus daarmee kan het niet meer. Ja. Dus Vulcan moet echt met die motoren gaan werken. Ja,
het filmpje even in de show notes zitten. Het is wel mooi altijd, want je ziet een heel mooi soort staande golven in bewegen in dat soort motoren. Ja. En het is ook, het klinkt makkelijk, je zet hem gewoon wat harder en zachter, maar in de praktijk is dat helemaal niet zo om dat goed stabiel te laten branden. Er is nog één ding over die RD-180, is wel grappig. Dat was dus tot 2019 zijn eigenlijk hele oude Russische motor. Hè, want het is close, ik heb het al eerder over gehad in deze podcast. Het is closed cycle, wat technisch misschien heel knap is. Dat ze ook alle zeg maar uitlaatgassen eigenlijk van de pompen gebruiken in de hoofdverbrandingsmotor. Dat is heel moeilijk om stabiel te krijgen. Hebben de Russen eigenlijk rondom hun maan N1 in de eind jaren 60 hebben ze dat probleem gekraakt.
Ja.
Heel lang is dit gewoon de beste motor van de wereld geweest.
Ja.
Hè? Dat je, ik meen ook dat hij heel lang het wereldrecord had van iets rond 263 bar druk. Dat zegt heel veel over de efficiëntie. Hoe groter de druk in de verbrandingskamer, hoe meer vermogen er uit die motor komt. En dat pas door Raptor volgens mij in 2019 is dat record vast verbroken.
Ja,
laat ik wel zien hoe goed we ze beginnen, moeten er echt afscheid van nemen. Maar goed, die Russische technologie in het verleden geweest is. Hè?
Ja, absoluut. Maar volgens mij was iedereen het daar ook wel over eens dat dat zo was. Alleen ja, het loopt wel een heel klein beetje de kant op. Hè?
Ja, nou ja, en het is natuurlijk ook al eigenlijk dus, niet beter aan het worden. Hè? Die RD-180 is eigenlijk ook al een oude motor.
Ja,
weet je? Dat,
precies.
Dus het is uitglijden op een enorme, ik neem het toch met weemoed in het hart afscheid van, moet ik zeggen. Maar goed, dat terzijde.
Ja, precies.
Ja, gooi je de BE4 even in de show notes.
Ja, dat is wel een indrukwekkend filmpje, ja.
Ja. Wat hebben wij nog meer?
Nou, er is een bedrijf dat is opgericht door de mensen die ook in Biosphere 2 zaten.
Oh jee.
Ken je, weet je dat project nog bij Sphere 2 ja, in de woestijn in Arizona?
Flop volgens mij, toch?
Nee. Ja. Dat valt wel mee. Maar een groot gebouw waarin ze eigenlijk de aarde in simuleerden. Ja. Dus alle grote, de savanne, tropisch regenwoud, al dat soort dingen.
In een soort gesloten systeem. Precies. Ja. Het leek veel ingewikkelder dan men dacht.
Nou, dat had je ook wel kunnen voorspellen, ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar oké, er was wat probleem met mieren en zuurstof, geloof ik. Maar okay. Klein dingetje.
Paar details.
Maar die twee mensen, die zitten al heel lang in de ruimtevaart. En die hebben een bedrijf opgericht, dat heet Space nog wat. En die gaan ballonnen omhoog sturen.
Oh ja. Ja.
Space Perspective heet het.
Oké. Okay. Ja.
En het idee is dat je nou ongeveer 25 kilometer hoog gaat met een grote ballon.
Ja.
En onder die ballon zit een soort capsule. En daar kan je met iets van 10 man in. En er zit ook een bar in. Dus het is vrij luxe.
Een soort battle bus voor de wat jongere generaties.
Ja, precies. En dan kan je gewoon, je zit gewoon je drankje te drinken in een luxe stoel.
Okay.
Geen G-krachten of wat dan ook. Je zit gewoon onder een hele rustige ballon. En je hebt een paar uur lang.
Kun je het zwart van de ruimte en de krom. Van de, eigenlijk wat de ballistische de hop de ja. zeg maar de, ja. de Virgin Galactics en de Blue precies, Origins maar, ook beloven.
Precies, maar dan een stukje lager en je bent natuurlijk niet gewichtloos hè, voor een paar minuten. Dus dat zit er allemaal niet bij.
En je bent niet in de ruimte, want dat daar maak ik me altijd dat het sterk voor. Je kunt niet met een ballon naar de ruimte per definitie.
Nee, dat is niet mogelijk. Dus, maar het geeft wel, misschien dat het voor ten eerste is de prijs een stuk lager. Hè,
is dat zo? Wat kost dat?
€50.000.
Oké. Okay.
Dus dat is al een stuk beter dan de 500.000 waar je nu op zit bij Virgin Galactic. Hè?
Okay.
Ja, dat is vrij hoog.
Is dat nog steeds hoog?
Ja, dat
ik dacht
hoog.
Ook dat ze daar richting een ton wilden, maar dat is nog niet gelukt. Dus.
Wanneer hebben ze voor het laatst gevlogen?
Ja, geen idee.
1,5 jaar geleden?
Ja.
Dus dat schiet ook niet echt op.
Nee.
Blue Origin, die heeft natuurlijk met New Shepard, die zitten volgens mij op iets lager, op 250.000. Maar ook die hebben hun laatste vlucht weer uitgesteld. Die zouden vorige week vrijdag vliegen.
We dachten even, dat nu gaat het los, maar het gaat eigenlijk helemaal
niet
los.
Nee, het gaat nog vrij langzaam.
Ja.
Dus maar die ballon, ik denk dat daar wel dingen snel kunnen, omdat je hebt niet echt een raketmotor nodig. Het is een ballon die al meerdere keren gebruikt wordt. De capsule is, moet niet al te moeilijk zijn, kan ik me inschatten.
Nee.
En toch is de ervaring die je krijgt, als je dat met een groep doet van 10 man, ik denk, het is best wel apart.
Nou, dat geloof ik wel. Dit wordt op een gegeven moment wel echt zwart boven je hoofd, denk ik, op die hoogte al.
Precies.
En dan,
en dat onder het genot van een whisky on the rocks, waarom niet?
Ja, en dan kan je oma ook nog eens meenemen in de categorie van het is geen heftig belastende 4G-ervaring en zo, weet je. Nee, dat is waar. Aan de andere kant denk dan ook wel, het voelt veiliger. Dan denk je, als dat ding gaat lekken. Dan, ik weet niet of ze daar dan nog een.
Het moet ook niet te veilig worden, natuurlijk. Nee, het moet wel een beetje avontuurlijk blijven.
Dat is natuurlijk ook wel weer.
Als het net zo veilig is als een stadsbus hier in Nederland, wie gaat er dan nog mee?
Ja. Ja, dus, interessant.
Ja, maar dus
wanneer moet dit.
Ja, ze hebben het idee dat ze de eerste vlucht halverwege 2024 gaan doen.
Oké. Okay. Nou, is dat Elon time? Of,
ik denk dat dit geen Elon time is. Dit kan wel eens lukken.
Ja, dit is natuurlijk ook redelijk off the shelf allemaal. Want het enige, volgens mij is het lastige, is een kwestie van schaal. Omdat je hebt natuurlijk best een groot gewicht. Dus je moet echt een loei van een ballon.
Ja, je hebt een hele grote ballon. Maar die ballon hebben ze nu al gebruikt een aantal keren om wetenschappelijke experimenten op tot een hoogte van 40, 50 kilometer te brengen.
Met grote telescopen ook al gedaan. Ook echt al van het type Hubble Space Telescope niveau, weet je. Over de Hubble Space Telescope gesproken, als we hiermee klaar waren.
Ja.
Dan niet de Hubble Space Telescope, maar zijn opvolger Webb. Ik kwam een updateje tegen met Webb. En so far so good, nog steeds las ik. Dus volgens mij hebben ze nu voor het eerst bewezen dat ze bewegende objecten kunnen volgen. En dan zal de gemiddelde luisteraar misschien denken, is dat dan moeilijk? Ja, toch wel, denk ik. Want dat is extreem precisieniveau. En dan gaat het vooral volgens mij over planeten, asteroïdes en dergelijke.
Alles in het zonnestelsel.
Ja. Ja, en dan weet je al dat die bewegen natuurlijk, of van afstand gezien, niet zo heel veel. Maar als je onder extreme uitvergroting dat doet, dan lopen ze natuurlijk wel zo je beeldveld uit. Dus dat is toch wel weer mooi. Ik heb het idee dat alles daar toch eigenlijk best wel redelijk vlekkeloos aan het gaan.
Wat ik hoor is dat alles oké gaat. En dat ze nu al aan het voorbereiden zijn om de daadwerkelijke waarneming te gaan starten. Dus dat zou volgens mij ergens einde van dit jaar moeten gaan starten. Dus.
Nou, fantastisch.
Ik ben heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Hè? Ja. Want je hebt natuurlijk de sterrenkundeboekjes. Ik heb sterrenkunde geleerd net voordat Hubble omhoog ging. Toen Hubble klaar was, kon je al die boekjes bijna herschrijven. Dus ik ben benieuwd hoe ver de boekjes opnieuw herschreven gaan worden met web.
Ja, maar ik zag op een gegeven moment volgens mij een overgangetje van... Ik dacht dat het Spitzer was, die andere infraroodtelescoop. En dan naar wat Spitzer zag en wat web ziet. Weet je, nou, dat was wel vrij spectaculair, moet ik zeggen. Dat je denkt, oké. Ja. Nou, heel benieuwd. Ja. Oké. Heb je nog andere dingen?
Ik zal eventjes kijken. Wat mij altijd opvalt is dat wij veel praten over ontwikkelingen die in Amerika plaatsvinden.
Ja.
En dat irriteerde me een klein beetje. Want het lijkt alsof Europa helemaal niet zoveel doet. Maar ik heb nu een mooi plaatje gevonden van Europa. En alle lanceervoertuigen die ontwikkeld worden in Europa.
Oh.
En dan valt dat toch dus redelijk mee. Hè? Er zijn veel dingen in ontwikkeling die daadwerkelijk ook de lanceerplek die ze willen gaan gebruiken. Dus niet de standaardplek als Cape Canaveral of Cool. Ja. Er worden plaatsen voorbereid in Engeland. Er worden plaatsen voorbereid in Noorwegen en Zweden.
Ja.
Dus er is daar echt best wel veel ontwikkeling in gaande. En de hoeveelheid bedrijven die van plan zijn om een raket te bouwen die bijvoorbeeld tot 1000 kilo in een baan rond de aarde kunnen brengen, dat zijn er vrij veel.
Okay.
We hebben Orbex in Engeland. Wat vroeger de mensen die daar van Copenhagen Suborbitals, die van plan waren om een eenpersoonsraket om naar hoogte te brengen.
Ja.
Waar ook die mafketel bij zat die opgepakt is omdat hij iemand vermoord had in die...
Met die onderzeeër?
Onderzeeër.
Okay.
Die was ook een van de oprichters van Copenhagen Suborbital. Maar de andere oprichter die zit nu bij Orbex in Engeland en die ontwikkelt daadwerkelijk een nieuwe raket. En die moet ook groene brandstof gaan gebruiken.
Ja, wat betekent dat nog? Dat meestal voelt dat als een soort van... smoesje, schuinsteen, greenwashing gimmick?
Nee, dit zijn echt... zij hebben daadwerkelijk een analyse gedaan van hoe ze het minst uitstoten als ze de raket lanceren. En daar hebben ze hun brandstof op geselecteerd. Dus precies de brandstof weet ik niet, maar dat is niet een gimmick. Dit is echt waar ze over nagedacht hebben.
Okay. Dat is serieus.
En het, is ook, het project wordt ook via een aantal subsidies door ESA ondersteund. Dus het is niet zomaar wat. En dan heb je in Frankrijk nog een aantal, Venture Orbital, wat er gaat doen. En je hebt Rocket Factory Augsburg in Duitsland, ISAR Aerospace in Duitsland. En die bouwen allemaal nu hun eigen raketten, doen allemaal testen op hun raketmotoren. Dus het lijkt erop alsof Europa aan het aanschakelen is.
Maar we hebben toch ook dat Nederlandse Nieuw-Zeelandse bedrijf? Wat,
Dawn.
Ja.
Dawn Aerospace.
Dawn Aerospace. Ja.
Die bouwen ook wat. Maar dat is me niet helemaal duidelijk wat ze precies bouwen. Daar zou ik wat dieper in moeten duiken. Maar die zitten inderdaad ook. Dus er gebeurt genoeg eigenlijk.
Ja, dus en je zegt daarmee, we zijn wat vertraagd op gang gekomen, maar het lijkt er nu wel op dat, was ook wel nodig natuurlijk. Hè?
Ja, nee, absoluut. Kijk, we kunnen niet altijd met een soort monopolie blijven leven in Europa natuurlijk. Hè. Er moet ontwikkeling opstarten. En dan moet de rakettenprijs moet flink naar beneden, zodat we veel meer omhoog kunnen sturen. Zo simpel is het gewoon.
Ja, precies. En de vraag is of je dan afhankelijk wil zijn van een Amerikaanse leverancier. Weet
precies,
dat
precies.
Dan, dat is vaak was bij GPS natuurlijk ook altijd al de in mijn beleving toch wel sterke redenering achter Galileo. Weet je wel, natuurlijk kan je ook gewoon op GPS draaien, maar wil je afhankelijk zijn van één specifieke leverancier, waarbij je ook nog in feite toch zo'n instrument wat echt letterlijk echt overal in zit intussen, in zuiver militaire handen is.
Precies,
wil je dat? Nou ja, nee, lijkt me niet.
Nou, als je daadwerkelijk Europa als continent als een sterke geopolitieke macht wil houden, dan moet je ervoor in staat zijn om al dit soort dingen ook zelf te kunnen. Zo simpel is het gewoon.
Nou, absoluut. Ja. Oké. Je wilde nog bitcoins minen in space, geloof ik. Of wat was het?
Ik niet. Ik ben altijd een klein beetje sceptisch daarover.
Nou, Herbert is er niet, dus dan mag het.
Het is niet echt bitcoin minen, maar het is meer blockchain.
Smart blockchain. Gewoon blockchain. Nee, niet smart, gewoon blockchain.
Ja. Maar volgens mij waar het op neerkomt, wat ik er interessant aan vind, is dat Lockheed Martin erbij betrokken is.
Ja, vertel even waar het over gaat.
Ja, waar het over gaat is dat er zijn partijen die zijn van plan om een aantal databases niet op aarde te houden, maar daadwerkelijk op de maan te zetten. Want, zeggen zij, als je dat op de maan zet en je kan je informatie daar via een blockchain dus gedecentraliseerd bewaren, dan is het heel erg veilig. Ja, dus als er dan wat op aarde gebeurt, dan heb je je informatie altijd nog
Zoals de, als de aliens dan komen. Ik weet niet.
Zoals ik al zei, het businessplan is mij onbekend.
Als we allebei sceptisch gaan lopen doen, dan wordt het hier nooit wat met die.
Maar, wij kunnen wel sceptisch lopen doen, maar als Lockheed Martin daar wat in ziet, dan is het, dat doet het bedrijf niet zomaar.
We hebben het over Filecoin, ik moet dit opzoeken, luisteraars, Filecoin Foundation.
Ja.
En die willen inderdaad een blockchain network in space.
Ik denk toch dat daar wel wat in zit. En dat daar een hoop volgende missies op gaan aansluiten. En helemaal als je dat... Kijk, Amerika heeft natuurlijk via NASA een heel programma opgestart om commercieel dingen naar de maan te brengen. Er zijn al iets van 5 partijen gecontracteerd die nu een maanlander aan het bouwen zijn. En die hebben al via NASA contracten gekregen om payload daar naartoe te brengen.
Ja.
Als je al die informatie die daaruit komt wil bewaren, dan wil je misschien niet alleen op de maan doen. Maar misschien wil je dat wel centraal en dan naar de aarde brengen. Dus dat zijn allerlei dingen die nodig zijn om een soort infrastructuur op de maan of in een baan om de maan te bouwen. Zodat je met die hoeveelheid data die er straks gaat komen goed overweg kan gaan.
Ja, daar geloof ik al in. Hè. Kijk, dat je op een gegeven moment bij een fase komt dat je op de maan gewoon een soort van internet nodig hebt, weet je al. Op Mars wellicht ook. Weet je, dat je daar gewoon internetsystemen hebt waarbij je eigenlijk inderdaad een collectief datatransportsysteem, dat is dan eigenlijk wat je hebt. Hè. Ja. Dat je op die manier dat je daar naartoe gaat, dat geloof ik wel. Weet je, dat denk ik wel. En ik kan me zelfs op voorstellen dat je daar ook inderdaad een soort data management, whatever it is, maar een soort systeem nodig hebt. Omdat we nu natuurlijk nog leven in een tijd waarbij, in ieder geval tot nog vrij recent, waarbij eigenlijk in space heel weinig processing van informatie werd gedaan. Hè? Weet je, alle data komt gewoon naar jou toe. En je vangt dat op en je zoekt er thuis wel uit hoe wat je ermee aan moet. Weet je al? Begint natuurlijk ook een punt te bereiken dat die sensoren en zo zo krachtig en zo veel output gaan leveren, dat je eigenlijk niet meer, het is niet meer te doen. Ja. En zeker niet op grote afstand in de ruimte. Dus je moet een soort onboard processing gaan doen. En misschien dan inderdaad op plekken als de maan of Mars gewoon ook informatie stallen, processen en dan uiteindelijk het eindresultaat wel doorsturen. Maar niet alles meer, dat geloof ik wel. Ik heb altijd dan wel een beetje bij blockchain, maar goed, dat is ook mijn mening hoor. Het idee dat het een oplossing is waar we nog steeds naastig een probleem voor zoeken. Ja, dat of je daar dan weer, maar ik heb er ook niet veel verstand van. Maar of je daar dan blockchain voor nodig hebt, dat is dan natuurlijk een interessante vraag.
Ik ben wel benieuwd. Maar het heeft ook een beetje met dataveiligheid natuurlijk te maken. Misschien dat het een manier is waarop je data gewoon ook veel veiliger kan bewaren. En ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment, als je bepaald onderzoek op de maan doet of bepaald onderzoek op Mars, dat gevoelige informatie kan bevatten en dat je dat toch veilig wil bewaren. Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
Ja, volgens mij heb je het dan vooral aan dit soort technologieën, iets als je later wil kunnen terugvinden, filmen wat de integriteit van de data was. Dat je al ziet dat er niet meer geknoeid is. Maar ik vind het heel lastig om daar. Ik vind op zichzelf deze ontwikkeling wel mooi, ook omdat ik ben natuurlijk in de tijd dat ik in ESA zat opgegroeid ben in de periode dat onboard computer power, weet je wel, Commodore 64 niveau was. Ik overdrijf een beetje, maar wel heel lang. Gewoon omdat je robuustheid nou wel eenmaal veel belangrijker was. Betrouwbaarheid veel belangrijker was dan rekenkracht. Je generaties achterliep op wat er in een mobiele telefoon of in een normale computer zat, zeg maar. Ja. En dat ik het idee heb dat we daar wel, maar dat kun jij beter inschatten. Ik heb het idee dat we daar wel een soort van voorbij zijn.
Wegstappen daarvan.
Ja, dus dat wat je nu aan boord kan, weet je wel, of in de ruimte kan, is gewoon redelijk vergelijkbaar met, of in ieder geval vele malen krachtiger dan.
Ik denk dat je een beetje onderscheid moet maken tussen wat er binnen de commerciële partij gebeurt en bijvoorbeeld science missions binnen ESA. Mm-hmm. Daar zie je nog steeds natuurlijk dat de computer die je stuurt 1 keer een missie naar Jupiter.
Ja.
Moet 10 jaar lang werken. Daar zit nog wel een klein beetje dat conservatief en zorgen dat het heel erg robuust en betrouwbaar is. Maar als je bijvoorbeeld 100 satellieten, kleine satellietjes in de baan rondom de aarde hebben, als er dan 10 weg, Starlink of de Planet met hun doves, dan is het veel makkelijker om nieuwe technologie omhoog te sturen die dan misschien zou kunnen falen.
Ja, of op een gegeven moment te zeggen van... we belasten het op een riskantere manier. We hebben dat vorige podcast nog besproken rondom Ingenuity. Ik kan het uitspreken, jongens, sorry. Dat helikoptertje op Mars, weet je, waar ze op een gegeven moment gezegd hebben... van we laten hem verder afkoelen dan we eigenlijk elektronisch misschien verantwoord vinden. Maar ja, weet je wel, een risicootje. Dat je kijkt van, ach, kijk of die het bij min 40 ook nog doet.
Ja.
Als het niet zo is, dan is het jammer. Dan heeft het project al lang zijn doel bereikt.
Precies. Ja. Hij zou officieel iets van 5 keer moeten vliegen... Dan zou het al succesvol zijn geweest.
Dat is gewerkt. Nou is dat ook wel in alle eerlijkheid bijna meer de norm, hè, in de praktijk. Ook dat wordt heel conservatief ingeschat, weet je wel. En dan, ik heb nog nooit meegemaakt dat het zo was... dat zo'n apparaat dan na die beloofde prestatie ook stuk was. Als die het doet, doet hij het ook 100 keer, weet je.
Ja, maar eigenlijk is dat dus helemaal fout, hè?
Hoezo?
Als je dus een missie bouwt en je hebt de eisen...
Dat je al 5 jaar moet... Daar heb je verstand van.
Maar hij is een beetje vloek in de kerk, dit. Dan moet je hem niet bouwen dat hij 20 jaar mee kan. Ja, want operationele kosten, die zijn vaak niet geprojecteerd... Hè, voor die 5 tot 20 jaar daarna.
Dat is vaak het probleem.
Dat is een heel groot probleem. En dat zie je nu ook. Cluster bijvoorbeeld is een heel mooi voorbeeld. Die zou 5 jaar werken, maar die werkt nu al 20 jaar.
Ja.
En die brengt nog steeds mooie data naar beneden. Maar het is wel een kostenpost die je niet van tevoren ingepland hebt.
Ja.
Dus misschien is het toch eens een keer verstandig om erover na te gaan denken... om te kijken of we niet alles zo robuust moeten bouwen. En misschien dat daardoor de kosten voor de bouw van zo'n missie... misschien wel ietsje naar beneden kunnen. En dat zou positief zijn.
Maar is dit ook niet, ik ga voorzichtig zeggen... is dit ook niet een stukje berekening in de categorie... je moet uiteindelijk toch politieke approval krijgen... voor het feit dat je bepaalde kosten doet... Dat je dan ook kan denken van, nou, weet je wat, ik budgetteer dit gewoon 5 jaar, want dan krijg ik het doorheen. Als ik het 10 jaar doe, dan krijg ik het er niet doorheen. Ik budgetteer het 5 jaar. En als het dan 5 jaar succesvol is, ga ik daarna wel praten over die 5 jaar, de kosten van die 5 jaar daarna.
Ja, maar dat is nou net waar we vanaf een beetje
moeten. Ah, ja.
Want dan als je een heel science programma hebt wat zoveel miljard per 3 jaar kost, dan zitten dat soort kosten niet in. En dat heeft een impact op de toekomstige
missies. Ja, die worden dan daardoor vertraagd.
Dus eigenlijk
creëert een schijnwerkelijkheid.
Ja, precies. Ja. Precies. Dus ik vind dat daar wel eens over nagedacht mag worden. En soms doen mensen dat ook wel, maar dat mag nog wel een beetje meer, denk ik.
Ja, ik las trouwens overigens projecten die al heel lang meegaan, Voyager 1.
Ja.
Nou las ik trouwens van dat daar nu wel problemen waren... dat er volgens mij garbage uit de telemetrie naar binnen kwam. Heb je dat ook meegekregen?
Ja, dat heb ik meegekregen, maar het schijnt garbage van een bepaald instrument te zijn.
Oké.
Dus het is niet daadwerkelijk de besturing en de controlling zelf. Maar
het is niet de 8-bits computer die...
nog zelfs voor de Commodore 64.
Ja, ik kan zeggen ver voor. Volgens mij bij een van die 2 jaar is het noodgedwongen... wegens een defect omgeprogrammeerd naar een 7-bits computer. Maar dat even tezijde.
Ook daarin kan je zeggen van... Ja. 40 jaar is wel heel erg lang, hè?
Ja, dat is...
Het is een interessant experiment om te kijken van hoe lang je hem nog kan volgen. Dat ben ik helemaal mee eens. Maar dat soort dingen hebben altijd impact op toekomstige missies.
Ja, dat is waar. Nou ga ik niet pleiten hoor dat we afscheid moeten nemen van Voyager. Ik denk dat de operationele kosten van Voyager in de luchthouden ook vrij minimaal zijn.
Er wordt bijna niet meer met de data gewerkt. Er komt bijna niks meer uit.
Dus af en toe nog even luisteren of wat die doet. Ik vind het ook al trouwens een heel rustgevend. Ik weet niet of jij het volgt, Twitter-account op Twitter, dat is gewoon zo'n account wat de één keer in zoveel tijd meldt waar die zich bevindt en dat die een bepaalde oriëntatie is gestart. Weet je
en dat hij zijn calibratie even doet.
Ja, precies.
Dat is een soort vast moment in de maand.
Tussen alle waan van de dag en alle ophef en boosheid die over dat medium heen gaat, is Voyager een aanrader, kan ik u vertellen. Luisteraar. Dus mocht u Voyager nog niet volgen, doet u dat vooral. Dat was bitcoins. Het ging helemaal niet over bitcoins, maar blockchain in space. Hebben we nog iets anders?
Wat had jij op je lijst staan?
Ja, ik had nog één dingetje. En ik kwam tegen, wat jij ook zegt, ik kijk ook altijd met een schuin oog naar wat doen we in Europa, zeg maar. Wij missen natuurlijk een beetje de China en update hier in deze podcast. Maar dat komt volgens de volgende keer wel weer. Citizen science projecten hou ik altijd wel van. Weet je, als er wat niet echt slimmige activiteiten worden gedaan... of wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan... waar mensen echt bij worden betrokken. Dat is ook altijd heel mooi. Mijn persoonlijke favoriet is BirdNet. Ik weet niet of je het kent. Het is een app waarmee je vogelgeluiden kunt herkennen. Dat is super handig, want je hoort iets fluiten. En je bent benieuwd, wat is dit voor een ding? Kun je even luisteren en dan zegt hij waarschijnlijk... waarschijnlijk is dit een... Nou, noem eens wat. Ja. Maar dat is leuk voor jou als gebruiker. Maar er zit ook wetenschappelijk onderzoek achter, omdat de Universiteit van München al die data verzamelt. En die kunnen dus zien dat bepaalde vogels, weet je, eerder opduiken, op een andere plek opduiken dan ze vroeger opdoken. Ja, de migraties tijden veranderen, weet je. Dus er zit onderzoek achter. En ik kwam er ook zo één achter, en dat heet de Kameljot. Kameljot, het is CAMALIOT.org. En dat is een app, en daar word je eigenlijk gevraagd om je smartphone. Het werkt helaas alleen op Android, althans helaas voor de Apple-bezitter alleen op Android. Je telefoon gewoon voor het raam te leggen. En dat is ook alles wat je hoeft te doen. Met de GPS aan. En wat hij dan eigenlijk doet, is contact zoeken met navigatiesatellieten. Om dan vervolgens te kijken, te meten eigenlijk wat voor een verstoring er in het signaal zit. En dat is dan weer een maat voor klimaatinformatie, maar ook voor space weather, dus de activiteit. Van de zon, et cetera. Dus ze hebben een heel netwerk van, ik geloof dat er al iets van 20.000 mensen in Europa dat hebben gedaan, weet je wel. Dat ze op die manier een soort real-time informatie krijgen over op een hele toegankelijke manier over space weather. Nou, ik vond het wel een... Het is een app. Download hem op je telefoon. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft hem alleen maar eraan te leggen. En dan doet hij het zelf. Dus hij gebruikt, volgens mij gebruikt hij alle navigatiesatellietsystemen, weet je, gewoon om die signaalkwaliteit te meten. Dus mocht je er meer over willen weten, Kameljot, ik weet niet hoe het uitspreekt.
Is het, waar komt het initiatief vandaan? Nee, Frans? Want het klinkt een beetje Frans.
Nou, de ESA is er in ieder geval bij betrokken. Wie is hier? Funded inderdaad bij ESA. Dus het is een ETA-project. Wordt geleid door ETH Zürich. De zeer hoog aangeschreven Technische Universiteit in Utrecht. Of in Utrecht, in Zürich. Top Universiteit in Zürich. Dus we zetten de show notes. En het kan nog tot 31 juli, lees ik.
Okay,
je kan ook nog iets winnen. Nou ja, goed, dat is nooit verkeerd natuurlijk.
Ja.
Iets anders nog?
Ja, absoluut.
Kom maar op.
Kijk, je hebt in Amerika, toch weer snel naar Amerika, moet dat nog afleggen.
Maar we hebben ons weer, dit was ook Europa.
Ja, dat is waar,
Heeft Musk nou weer gedaan?
Nee. Ik denk dat ik heel eventjes een aflevering weg bij Musk blijf.
Sorry, Thijs.
Hey, dat was trouwens een briljante aflevering, was leuk om naar te luisteren.
Ja, zeker.
Nee, maar je hebt daar de organisatie DARPA, en die horen bij de militaire hoek van de Amerikaanse overheid. Natuurlijk.
Ja.
En die zijn best wel in staat om vrij bizarre ideeën te ondersteunen met geld.
DARPA challenges en zo.
Precies. Precies. Ja. En wat ze nu gedaan hebben, en ik ben daar heel erg voorstander van natuurlijk, is dat zij gaan kijken naar nucleaire thermische propulsie. Hè, met behulp van een kleine nucleaire reactor aan boord.
Ja.
Gooi je de brandstof door die reactor heen. Die wordt enorm verwarmd. Je doet het met waterstof. Dat is de meest duidelijke optie. En dan kan je dus twee keer zo efficiënt als een chemische propulsiesysteem werken. En je hebt ook een veel groter vermogen.
Ja, want dat eigenlijk even voor de luisteraars. Je hebt een paar types systemen. Je hebt dan de chemische. Dan verbrand je iets. Zo'n chemische reactie komt in snelheid. En die snelheid, daardoor stoot je massa uit. En dat creëert de uitstoot. Krijg je hoog vermogen, maar is niet efficiënt.
Nee.
Het kan elektrisch, dat je eigenlijk in een elektrisch veld deeltjes versnelt. En dan heb je heel efficiënt, omdat die dingen gaan heel hard. Maar je hebt heel lage massa, dus het levert weinig kracht op.
Ja.
En dit is eigenlijk gewoon de tussenweg. Hè?
Precies, de combinatie van de twee.
Ja, dus je met thermisch verhit je tot hele hoge snelheden. Maar je kunt ook hoge massa gebruiken.
Ja, precies, je kan heel veel brandstof in één keer erin gooien.
Is dat een probleempje?
Wat is het probleem?
Ja, je hebt er een nucleaire reactor voor nodig. En die moet wel omhoog.
Er is in het verleden, als je gaat kijken bij de nucleaire missies eigenlijk. Hè, we hebben NERVA gehad in de jaren 50, 60 in Amerika. Waar daarbij daadwerkelijk zo'n motor gebouwd werd. Nou, uiteindelijk hebben ze dat stopgezet. En zijn ze een beetje doorgegaan op die modules die een beetje stroom genereren. Door het verval van plutonium bijvoorbeeld.
Ja.
Hè, dus dat wordt wel gebruikt.
Precies, ja.
Maar ook daar zijn heel veel dingen om te doen geweest. Ik hoorde het laatste verhaal van een collega, die was bij de lancering van Cassini.
Ja.
En die ging ook met iets van 5, 6 tot 10 kilogram plutonium omhoog.
Ja.
En daar stonden gewoon militairen om het lanceerplatform heen, hè, om de boel te bewaken. Dus dat is wel een dingetje. En in Europa, Kourou, vanaf Kourou mag er niks gelanceerd worden wat ook maar enigszins nucleair iets.
Ja.
En dat heeft natuurlijk te maken met, hè, je kan geen reactor lanceren die al kritisch is, zoals men dat noemt.
Nee.
En waarbij de nucleaire reacties al gestart zijn. Maar zou je het niet kunnen doen dat je pas kritische massa bereikt op het moment dat je in een baan rondom de aarde bent? Dat je de lancering dus doet met twee inerte delen van de reactor. Nou, daar zegt DARPA van, dat willen we graag bekijken. Dus ze hebben nu een contract gegeven aan 3 bedrijven die daar al mee bezig waren in Amerika om daadwerkelijk zo'n reactor te gaan ontwikkelen. En om te kijken van, hoe kan je dat zo veilig mogelijk doen zonder dat we tijdens lancering al dit soort discussies krijgen.
Ja. Ja, en dan heb ik dan toch. Ja, kijk, het verschil zit hem wel. Kijk, ik weet van die plutoniumverval. Capsules eigenlijk, hè, die produceren hitte. Heel passief. Maar die zitten in een omhulsel waarvan men zegt. En gelukkig hebben we het nooit hoeven bewijzen. Maar waarvan men zegt van ook als de raket uit elkaar spat, zeg maar. Dan komt dat in zich heel beneden. Je moet hem even terugvinden. Maar dan gaat niet stuk.
Ja.
Nou ja, we weten niet of het waar is. Maar ik kan me wel voorstellen dat het waar is. Omdat het relatief. Het is eigenlijk alleen maar een staaf plutonium die je goed moet inpakken. Ja, dus dat kan. Hier moet je natuurlijk wel. Je moet wel nucleaire brandstof omhoog brengen. Dus uranium of iets dergelijks. Weet je?
Kijk, of je naar uranium wat brandstof is of plutonium omhoog stuurt. Het gaat alles om de verpakking.
Ja. Nou ja, dat je dat veilig kunt doen. Precies, dat is de uitdaging.
Dat is inderdaad de uitdaging. En hoe kan je iets heel veilig verpakken om later weer uit elkaar te halen als je hem omhoog bent en bij elkaar te brengen?
Ja.
Misschien moet je wel 2 delen apart lanceren. Misschien is dat een oplossing. Hè? Dus daar wordt allemaal naar gekeken van hoe je dat kan doen. Het grote voordeel daarvan is dat je gewoon veel makkelijker kan manoeuvreren, veel meer dingen kan bereiken in de ruimte. En dus ook bijvoorbeeld de reistijd naar Mars gaat met ongeveer 25% omlaag. Dus het heeft best wel grote voordelen als je in staat bent om dat soort motoren te gaan ontwikkelen.
Ja.
En de Amerikanen, ik denk dat, omdat DARPA erbij betrokken is, zien ze vooral een militaire toepassing.
Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje spannend.
Dus dat is ook, dan moeten we maar afwachten hoe dat verder gaat. Maar het is interessant om te zien hoe dat gebeurt. En wat daar een beetje in de zijhoek ook meespeelt, is dat voor wetenschappelijke missies voorbij Jupiter is het gebruik van zonnepanelen natuurlijk compleet kansloos. Omdat je zonnepanelen nodig hebt die net zo groot zijn als een paar tennisbanen. Hè? En dat kan je niet lanceren. Ja.
Nee.
En dat kan je ook al helemaal niet besturen als je ook nog eens een keer heel nauwkeurig het ruimteschip moet besturen om camera's te gebruiken.
Rosetta was al een soort grensgeval eigenlijk.
Ja,
hè? Naar de komeet, wat is het weer? Het Shurium of Gerasimenko. Ik heb dat uit mijn hoofd geleerd ooit. In 2004.
Dat was inderdaad een grensgeval. En voor Juice, die straks naar Jupiter gaat, zit ook een heel groot zonnepaneel op dat wel aan beide kanten een kruis heeft. Zoals sommige van die communicatiesatellieten ook tegenwoordig hebben.
Oh, okay.
Dus dat is wel apart. Maar als je voorbij Jupiter gaat.
Want dat is handig, want dat kun je als een soort origami, zeg maar, als een soort
uitvouwen.
Doosje makkelijker uitvouwen. Ja, precies. Ja.
En je wil ze ook niet te lang hebben, want dan is je momentum of inertia wordt natuurlijk een beetje zo dat je heel moeilijk je satelliet kan besturen.
Ja, als je moet draaien, dan moet die hele flap moet mee.
Dat duurt heel erg lang. En als je een aantal flybys van Europa gaat doen, waarbij je heel snel langs het oppervlak vliegt, moet je heel nauwkeurig en snel kunnen bewegen. Dus er zit een limiet aan wat mogelijk is. Dus je moet gaan denken over hoe je dat anders kan doen. En er wordt natuurlijk over die plutonium kennis dus nagedacht om die te gebruiken. Maar daar krijg je misschien 300, 400 watt van.
Ja.
Waar je eigenlijk naartoe wilt, is een soort krachtbron van een kilowatt.
Ja. Nou, en dat niet alleen, maar ik begreep dat soort plutonium is ook nog weer lastig te krijgen, volgens mij. Want ik meen dat ze dat vooral ooit redelijke voorraad hadden. Maar dat was een bijproduct van de productie van kernwapens.
Ja, maar dat hebben ze weer de productie opgestart.
Volgens mij begon dat schaars te worden. Klopt. Maar dat hebben ze weer opnieuw.
Dat hebben ze opgestart. Ja. Of ze zijn de ontwikkeling om het weer opnieuw op te starten is gestart in ieder geval. Ja. Dus ze verwachten dat ze binnen een paar jaar weer meer kunnen produceren.
Ja.
Maar er zijn nu een aantal. NASA heeft ooit noemen ze Kilopower. Dat is een kleine nucleaire reactor met behulp van kleine Stirling engines. Om daar energie
uit. Wat zijn
Stirling engines? Dat zijn kleine motoren die hitte omzetten in elektriciteit.
Oh ja.
En die doen dat met bijna geen bewegende delen. Dus dat is een heel efficiënt motortje om dat goed te doen. En dat wordt nu ook, dat patent is overgenomen door een bedrijf. Dus ze zijn nu aan het kijken om dat commercieel te gaan exploiteren.
Ja.
En dat is wel interessant, want dan open je eigenlijk het verre zonnestelsel met satellieten die daadwerkelijk genoeg kracht aan boord hebben en genoeg elektriciteit aan boord hebben, zodat je ook goede instrumenten mee kan sturen. Ja, ja. En dat je niet iedere keer op die 10, 15 watt zit te sturen.
Moet knoeien. Helemaal nieuw is, daar is het ook weer niet. Kernreactoren in de ruimte hebben we al gehad.
Ze hebben er best wel veel omhoog gestuurd.
Volgens mij spionagesatellieten, ja. In de tijd in de jaren 60, 70, dat dit nog niet zo'n ding was.
Er is een groot incident geweest boven Canada, hè, dat een van die reactoren in de atmosfeer terugkwam en een groot deel besmet heeft. Dus je moet daar wel heel erg mee opletten hoe je dat doet. Dat klopt.
Ja. Dit is wat dat betreft moeten we zeker niet terug naar die tijd. We hebben overigens nog die andere nucleaire aandrijving. Voor als je echt naar een andere ster wil. Je kunt ook nog gewoon een hele batterij kleine atoombommen meenemen en die dan achter een groot schild gebruiken.
Het Orion project uit de jaren 70. Freeman Dyson.
Om op die manier sneller. Niet dat ik wil advocateren dat we dat moeten gaan doen. Maar die nucleaire variant had je ook nog. Hè?
Ja, die konden 4000 ton in één keer in een warrant om de aarde brengen. Als je hem daadwerkelijk op die manier vanaf de aarde lanceerde.
Niet op een aarde. Volgens mij was dit vooral voor om in een interstellaire baan te komen. Weet je? Ze hebben
ook gekeken naar lancering vanaf de aarde.
Oh, ja. In de jaren 60. Toen deden we ook nog gewoon de kernproef op het gewoon in de open lucht.
Precies. Dus daardoor dachten ze dat het misschien nog wel mogelijk was.
Gelukkig hebben we dat nooit gedaan.
Nee, maar er is een heel mooi boek van. Ik weet niet of je dat boek kent. Nee? Dat is door de zoon van Freeman Dyson geschreven. En die beschrijft precies de tijd dat project... Want ze hebben best wel veel geld gekregen om daar een bepaalde experiment in te doen. Ze hadden op een gegeven moment een klein schijfje van net zo groot als een groot edesbord. En daaronder schoten ze dan met een hogere laser schoten ze plasmapulsen op. En dat ding ook omhoog. Dat werkte vrij goed.
Ja.
Dus het idee gaat werken. Alleen de toepassing hier op aarde is natuurlijk kansloos.
Is dat trouwens dezelfde Dyson als de meneer van de Dyson-sfeer?
Ja, absoluut.
Volgens mij het idee dat je om een zon een hele grote bol kunt bouwen, waardoor je alle energie kunt harvesten. En dat je dat wellicht ook als je beschavingen zoekt naar restanten van zulke bollen zou moeten zoeken.
De grap is dat IRAS heeft daar dus naar gekeken.
Wie? IRAS?
IRAS, de IRAS-satelliet, de Nederlands-Britse satelliet uit de jaren, denk 80 van de vorige eeuw. Die heeft daadwerkelijk naar, dus hebben uit de data gebruikt gewoon van de satelliet. Maar die keken naar infraroodbronnen en daar hebben ze inderdaad gekeken of ze de signatuur van Dyson-sfeers konden herkennen.
Ja, dat is een soort van, even voor de luisteraar, een soort van logisch, want je hebt dus een zon met heel veel energie, en al die energie die oogst je dan, maar je krijgt natuurlijk wel veel warmte, en die warmte moet je wel kwijt, weet je, dus dan
straalt
krijg
die
je...
Die hele bol straalt gewoon infrarood uit.
Ja, geen ander licht, maar wel infrarood uit. Ik neem aan dat we hem niet gevonden hebben.
Anders zou ik wel ergens een Nature-artikel hebben, waarin dat zou wel... Ik denk dat dat wel heel spectaculair was geweest, maar het idee is echt super interessant.
Ja, zeker. Ja,
ja, want de Kardashev, die gaf die beschavingen, hoe geavanceerd konden zijn. Ja. En dit was een type 2 beschaving, denk ik.
Ja, zoiets, ja.
Kardashev die zei van, je kan beschaving in 3 categorieën indelen. 1, je gebruikt de energie van je eigen zon. Mm-hmm. 2, je gebruikt de energie van je eigen sterrenstelsel. Ja. En 3, je gebruikt ook nog, weet ik veel. Ik denk dat 3... Ik denk dat we die niet hebben. Nee. Maar 2 zouden in verre sterrenstelsels aanwezig kunnen zijn. Dus er is ook wel wat onderzoek gedaan naar van hoe je een beschaving zou kunnen ontdekken die gebruik maakt van alle energie die het sterrenstelsel waar ze in zitten gebruiken.
Ja, nou ja.
Interessant. Ik vind dat altijd interessante dingen.
Ik had nog één bruggetje op trouwens. Ik kwam ook een nieuwtje tegen dat ze de... Daar was een amateur astronoom, dus ik weet niet helemaal hoe zwaar we dit moeten nemen. Maar die had er een punt van gemaakt om te proberen te achterhalen waar het beroemde wow-signaal vandaan komt. Dat ken je ongetwijfeld. Ja. Dat zit ooit in een van die vele CT-luisterprojecten. Ik weet niet precies welke dit was. Maar één keer in alle ruis een heel duidelijke signaal gevonden was. En het heet het wow-signaal omdat de betreffende astronoom daar vervolgens wow met een cirkel eromheen naast heeft geschreven bij dat specifieke signaal. Ja, ja. Maar het was één keer, ik meen dat het 12 minuten was of zoiets, en daarna nooit meer teruggevonden. Maar die astronomen gaan kijken van in welk stukje met... We hebben natuurlijk veel meer kennis nu over de sterrenhemel, om het zo maar te zeggen. Nog eens een keer terug te kijken met de kennis van nu. Waar keek die nou precies? Waar kwam precies vandaan? En zit daar iets? Zit daar een M-klasse zon? En die heeft er inderdaad één gevonden. Een zon die vergelijkbaar is met die van ons. Maar ja, in feite met dit zou de bron geweest kunnen zijn van dat specifieke signaal. En zijn redenering, en nou wordt het voor mij wel te wazig hoor, was dan ook van ja, we hebben eigenlijk ook maar als beschaving een paar keer in de afgelopen decennia zeg maar een signaal afgegeven in de richting van de ruimte van hier zijn wij. Sowieso misschien trouwens niet zo'n heel goed plan om dat te noemen, dat is een andere discussie. Dus misschien moeten we, claimde hij, wat meer naar die ster kijken, want misschien komt er nog eens een keer zo'n signaal. Nou, ik denk dat dat, ik zou toch 99% kans geven dat het een natuurlijke bron was waar dit signaal vandaan kwam, maar toch.
Er is wel wat een probleem daarmee, hè, met het wauw-signaal. Want er is werkelijk geen enkel natuurlijk mechanisme dat precies een signaal kan verklaren.
Ja, want ze keken volgens mij naar een emissiesignaal uit de waterstofband. Hè, dus omdat dat komt dan heel veel voor. En dat, dat
21 centimeter lijn.
Ja, zoiets. En dat, er is geen mechanisme te bedenken wat op dat, waar een dermate sterk signaal precies op die 20 centimeter lijn.
Precies.
Behalve dan dat het aards of...
Ja, maar volgens mij is iedereen het er wel over eens dat het niet vanaf de aarde komt.
Nee, dus, een cliff, toch iets van een cliffhanger.
Niet alleen. Maar ja, ik vind het helemaal niet zo'n gek idee. Als hij denkt dat hij, als een aantal wetenschappers dat checken. Nee, en ze zeggen van, nou, die zon is inderdaad wat. Zet er maar een radiotelescoop op. Misschien kunnen we Dwingelo wel gebruiken.
Ja, precies. Drive. Weet je, dat weet ook niet zoveel mensen. Maar we hebben in Nederland zit het centrum waarmee je alle radiotelescopen ter wereld aan elkaar kunt koppelen. Zodat je een radiotelescoop hebt met het oppervlakte virtueel, zeg maar. Het oppervlakte van de hele aarde. En dat zit in Dwingelo. Ben nou heb dat ook ooit ontdekt. Weet je? Dus wellicht zou je dat kunnen doen.
Ja, maar
ik weet wel dat astronomen altijd heel zenuwachtig worden van dit soort ideeën. Want dat leidt me af van, weet je, van het echte werk.
Ja, maar ik heb wel eens gesprekken met mensen die kijken bijvoorbeeld naar onverklaarde atmosferische dingen. Ja. En die hebben ook heel veel moeite om serieus genomen te worden. Terwijl het gewoon een serieus onderzoeksonderwerp is. Maar iedereen praat na 10 seconden over UFO's en over aliens. En dat is nou net wat je niet moet doen.
Ja, ik heb toevallig de laatste keer op Twitter gedeeld bij ESA, was een mooie ervaring mee gehad. Ik gebeld werd door iemand, en dat gebeurde eerlijk gezegd wel vaak hoor, dat ik gebeld werd door iemand die een UFO gedachte ziet. Nee, je kunt daar meestal niks mee. Maar in dit specifieke geval was het, hij gaat dan toch een vraag stellen, weet je, zei iemand van, ik heb een lichtbewegende lichtvlek aan de hemel gezien. Dus ik vroeg, hoe groot was hij nou ongeveer? En toen gaf hij een antwoord, ik weet niet meer precies hoe hij het formuleerde, maar een antwoord wat redelijk specifiek was voor iemand die weet waar die het over heeft, weet je wel, in graden, weet je.
Ja.
Dus ik zeg ook tegen hem, hoe weet u dat dan, weet je, dat die, en toen zei hij, en dan kijk je op, die hield mijn duim op armlengte, weet je, en denk, maar dat is een, wacht even, weet je, als mensen dit doen, dan weten ze over het algemeen, weet je, waar ze het over hebben. En wat bleek die man nou gezien te hebben, dat was de fuel dump van Space Shuttle, die aan het in orbit boven Nederland zat, en die was aan het voorbereiden om te gaan landen aan de andere kant van de, en dan, wat ze dan doen, is een dumpen ze alle brandstof door je nog aan boord is, dumpen ze om ze gewoon zo licht mogelijk te krijgen, zeg maar. En die fueldump, die wolk, zeg maar, brandstof, die hing precies nog in de zon, terwijl die shuttle al een stukje verder was, weet je, dat is precies nog in de zon, maar beweegt dan natuurlijk wel een soort van mee. Ja. Dus ja, dan krijg je een bewegende lichtvlek, weet je. Dus door net volgens even te kijken naar die data, weet je, kwam ik erachter, hey, inderdaad, precies op dat gemelde tijdstip had de shuttle die fueldump. Ja. En dat was in de tijd dat je bij NASA nog al dit soort timelines openbaar kon, heel makkelijk om terugvinden. En dus dat had hij dan gezien. Nou, dat vind ik dat toch wel leuk.
Dat zijn dus serieuze onderzoeksonderwerpen in mijn ogen. Want daar kan je absoluut Gewoon goed naar kijken.
Ja. Nou, en het is soms reuze leerzaam.
Ja, absoluut. Ja, helemaal niet eens.
Nou, hebben we toch leerzaam. Komen langzaamaan. Ik weet niet of je nog wat hebt. Ik wou zeggen, anders had ik een prachtige afsluiting.
Als jij een prachtige afsluiting hebt, dan hou ik me daar natuurlijk altijd warm voor aanbevolen.
Ja, ik ben er ook weer doorheen. Dus volgens mij zijn we klaar. En dan hopen we dat de luisteraars deze aflevering leerzaam vonden.
Precies. En leuk. Vooral leuk.
En leuk. Ja. En dan dank ik jou weer voor je tijd daar.
Jij ook bedankt.
En de luisteraars voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.